Gesprek van onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hosea 11 en daarvan het 8e vers. Hosea 11 vers 8, daar spreekt het woord van de Heere aldus: hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Vanavond letten wij op een omkeer in God. Een omkeer in God. Wij zijn de vorige keer gekomen tot en met het 4e vers. Ik trok ze met mensen, zeelen met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van hun kinderbakken oplichtte, en ik reikte hem voeder toe. Wij hebben toen gehoord die ontroerende barmhartigheid en ontferming van die Heere over Efraïm. Hoe hij als een moeder Efraïm leerde lopen. Ze als ze struikelde opraapte en in zijn armen nam. Maar zij bekende niet dat het de Heere was die hen telkens genas. En dat toch die Heere met mensen zegelen, dat wil zeggen op een menselijke wijze, rekening houdend met ze zijn toch vlees, een rook die verdwijnt, nietig stof en as. Op zulke wijze ging de Heere met Efraïm om, niet zoals hij zou kunnen doen naar zijn goddelijke majesteit en heerlijkheid. Want wie zou dan één ogenblik voor hem kunnen bestaan? Maar hij boog zich diep neer, tot dat telkens struikelende en wankelende volk, en hij bewees zijn genade. En nu wilde ik in het kort nog iets zeggen over de tussenliggende verzen, voor we met elkaar vers 8 overdenken. In het 5e vers werd ons gelezen: hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur die zal zijn koning zijn, omdat ze zich weigeren te bekeren. Zo opeens komt er een kort tussenstukje. Nadat de Heere gesproken heeft over zijn ontferming, worden we nu weer verplaatst naar het heden van dat volk, Efraïm, Israël. Nu staat er: hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur die zal zijn koning zijn. Dat is dus een oordeel. Nou kun je het zo lezen zoals het hier staat, maar elders, in een van de voorgaande hoofdstukken, daar staat dat ze wel in Egypte zullen wederkeren. En dan zitten wij met twee dingen. Aan de ene kant weten wij dat het volk van Efraïm, Israël, 10 stammenrijk, door de Assyriërs in ballingschap is gebracht en verwoest. Aan de andere kant weten wij ook dat zij stilletjes met Egypte hebben beraadslaagd om, als ze het van de Assyriër zouden dreigen te verliezen, om dan Egypte als bondgenoot te hebben. En zeer waarschijnlijk zijn er ook velen van dat 10 stammenrijk die toen de nood aan de man kwam naar Egypte zijn gevlucht. Het is in ieder geval heel goed mogelijk om dit vers zo te lezen. na Gods ontferming getekend te hebben, zegt dan vers 5, zal hij in Egypte niet wederkeren? En zal Assur zijn koning niet zijn? Met een vraagteken dus. Dan staat er, is het kwaad over hen niet ten volle besloten? Zullen ze niet in hun wanhoop de vlucht nemen naar Egypte, om daar vergeefs om redding te smeken? We hebben immers gehoord dat vluchten naar Egypte zal zinloos blijken te zijn. In het oude land van Memphis, daar bij die uitgestrekte begraafplaatsen, daar zal Egypte alleen maar dienst doen om ze te verzamelen in hun graven. Ook daar zal het oordeel hen vinden, hebben wij in het verleden gehoord. Daarom geeft het zo'n goede zin. Zullen zij, nadat zij die ontferming van de Heere niet hebben erkend en op haar waarde geschat, zullen ze niet terugkeren in dienstbaarheid, terugkeren naar de dood. En zal het volk van Assur niet komen om het hele volk uit zijn plaats uit te rukken, omdat zij weigeren zich te bekeren tot de Heer. Ja, vers 6, het zwaard zal in zijn steden blijven. Het zwaard zal binnenkomen. De steden, ze zullen de poorten vergrendelen met dikke grendels. Ze zullen barrières opwerpen tegen de oprukkende vijand. Maar het zal niet helpen. Want het zwaard zal binnen de muren komen. En het zwaard zal doden, oude en jonge, grijzaards en zuigelingen. Het zwaard zal ze opeten. Een sprekende uitdrukking opeten. Ze zullen als brood zijn dat gegeten wordt. Ze zullen geen weerstand kunnen bieden. Ze zullen de vijand in handen vallen als een maaltijd, omdat de Heere heeft gezegd, ik zal jullie bezoeken met het oordeel, met de roep, en met de bittere tegenheen. Dat zal over jullie komen, zegt vers 7, vanwege al jullie beraadslaging. Want ze hebben beraadslagen, maar niet uit de Heer. Ze hebben op allerlei manier politieke verbintenissen tot stand willen brengen, om zichzelf veilig te stellen. Maar het zal niet baten. Het zwaard zal toch komen. Juist vanwege al die plannenmakerij, waar God in gemist werd, als die God die helpt in nood. Die God die gezegd heeft, ik zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Met recht zegt de profeet Jesaja, in stilheid en vertrouwen zou uw lieder sterkte geweest zijn, maar gij hebt niet gewild. Vers 7, want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Staat hier, mijn volk blijft hangen. Het oorspronkelijke woord zou je weer kunnen geven met opgehangen. Het volk is opgehangen aan de afkering van de Heer. Het is eigenlijk zo sterk dat ons hier getekend wordt het hopeloze en het uitzichtloze van dat volk. Het is opgehangen aan de afkering van de Heer. Het is als het ware in de dood opgesloten. Het volk moet, eigenlijk gezegd, in deze dood stikken. Er is niemand die ze verlossen kan. Deze woorden werpen ook een blik op de doodstaat van de mens, die zo ernstig is, dat het ook inderdaad een staat van ophangen is. Een staat der ellende. Het verzwarende in deze woorden is mijn volk. Het gaat hier niet over de Filistijnen of over de Moabieten, maar het gaat hier over het volk dat naar zijn naam was genoemd. Het volk waar de Heere zijn barmhartigheden zo groot en veel had gemaakt. Zulke woorden, die geven altijd veel te denken. Aan de ene kant weten wij dat de schuld is altijd aan onze kant. Wij weten ook dat al hebben wij geen kruimeltje verantwoordelijkheidsgevoel. Wat heb je voor verantwoordelijkheidsgevoel als je daar hangt? In de strop van je zonde, van je afkeer. Dat al hebben wij geen kruimeltje verantwoordelijkheidsgevoel, dat de Heere God naar recht en billijkheid de mens verantwoordelijk kan stellen. En verantwoording zal afvragen van alles wat geschied is. Het zij goed of het zij kwaad. Vandaar ook al die vermaningen en gelukkig, ja, daar mag ik toch jaloers op wezen als een mens in de vreze des Heren mag wandelen. Wat is dat een zegen. Maar nou nemen we eens even de andere kant. Hier kun je duidelijk vinden dat ondanks al Gods weldaad, al zijn bemoeienis, dat volk zich ophangt aan de afkering van de Heer. Zeg, wat blijft er dan nog over? Wat kan dat diep ingrijpen als we daar een ogenblik bij bepaald worden, voor onszelf, voor je naaste omgeving, voor de gemeente, Als je daarop ziet hoe de mens moordenaar is van zichzelf, in de afkering van de Heer. Als je dat ziet, een klein beetje, want je kunt het genees verwerken, dan is het zo hopeloos en zo uitzichtloos. Dan is het zo reddeloos. Dan zeg je, daar gaat nou een volk dat zoveel gunsten heeft genoten. Daar gaan wij achter elkaar het verderf in. Niet te stuiten. Geen tranen. Geen vermaning. Alles wordt terzijde geschoven. Mijn volk blijft hangen aan de afkeer. En zou ze dat nou nog voelen? Dat ze hangen. Maar dat wordt juist gemist. Zou Efraïm niet zeggen, onderzoek me maar of dat je ongerechtigheid bij me vinden kan. Wat doe ik dan? Je zou zeggen, dat is de dood in de dood. Dat terwijl we hangen en langzaam stikken in de afkering van de Heer, dat we nog denken, het gaat goed. Ja, dat is een diepe afgrond waar je in kijkt. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn gewoon. Het heeft zich andere gewoon naar haar lust verkoren. Het is verloren. Hoe benauwend ook, dit is de conclusie die hierin ligt. Het is verloren. Het is buiten hoop. Arglistig is het hart, ja dodelijk. Vervloekt is immers die mens die vlees tot zijn arm stelt en wiens vertrouwen niet is de Heere, Heer. Hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer er wat regen valt. Maar hij blijft in dorre plaatsen. Ja. Vandaar dat het zo'n grote dwaling is. Elke godsdienstige uiting. Als we daar overheen stappen. Alsof dat niet waar is. Alsof het in de mens zijn macht ligt. Om zich van de strop te bevrijden. Je denkt onwillekeurig aan het woord van Augustinus, non posse non peccare. Niet kunnen, niet zondigen. Niet kunnen, niet zondigen. Je denkt misschien, ja gelukkig dat het bij mij of bij ons toch, daar mag je de Heer voor erkennen. Dat de Heere in zijn goedheid de mens vasthoudt. Maar ik geef u de verzekering. Waar dat niet is en de mens als mens, gevallen mens, naar voren komt, daar hangt hij. te sterven. En hij ziet het niet. Ze roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Dat kun je ook op twee manieren verstaan. Je kunt het zo verstaan, en dat beantwoordt ook wel enigszins aan de werkelijkheid, dat er nog mensen zijn die tot de Heere roepen, de naam van Yahweh werd allerwege nog genoemd. Maar ze begrijpen niet dat ze Yahweh ook op het pijl hebben neergetrokken van de afgoden. Het heeft ook geen zin, al dat roepen. Want er is er niet één bij die hem werkelijk verhoogt, die hem de eer geeft. En die zegt, het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Het is alleen zijn trouw, zijn ontferming. Je kan het ook zo lezen. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste. Met andere woorden, daar staat Hosea. En er zijn nog andere profeten. Kom, naar boven. Naar de Heere. Bij hem zijn uitkomsten. Bij hem is raad. Bij hem is sterkte. Waarom zou het gesterven, o huis Israëls? Maar als volk verhogen ze hem niet. Als eenheid. Ze werden er wel naartoe geroepen. Hoor mij, zei ik toen, onder uw getuigen. Heer heeft zijn profeten gezonden. Je hebt allemaal de weg gewezen naar omhoog. Maar het volk als eenheid, als geheel, heeft hem niet geëerd, niet erkend. Wie denkt niet aan het oordeel over Belshazzar? Die God in wiens hand uw leven is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij nooit verheerlijkt. In schalen gewogen en te licht bevonden. Wat blijft hier nou over? Als je nou zo in dat stervenskamertje kijkt, dat volk dat daar hangt. Nog een beetje vorm. Maar wat blijft er dan nog over? Nou, daar blijft niet anders over dan of eeuwig verzinken, of loutere goedheid, liefdekoorden. Eeuwige ontferming. Een eeuwig trouwverbond. Maar dan ook een eenzijdig verbond. Waar de mens ertussen uitgevallen is. Waar de mens niet langer de moed heeft om zichzelf als een partner te zien. En zou hij zichzelf wel als een partner willen zien, goed, maar dan als de verlorene. Die zijn stem niet gehoorzaam is geweest. En die door de toren en de wraak van God getroffen zou moeten worden. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar is dat nou overal zo? Zijn deze dingen ook niet beschreven ons tot voorbeelden opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Zeker, ik zou het u kunnen bevestigen, er zijn ook andere tijden geweest. Tijden waarin meer merkbaar was van de vrezen van de Heere. Denk aan de tijd van David en anderen. Toch neemt dat niet weg. Als het licht van de Heer over ons valt, zoals wij in onze verderven natuur, in ons bestaan als vlees zijn, dan herken je je eigen toch. Dan heb jij je ook opgehangen. En ondanks al Gods bemoeienis, hem vergeten, hem niet geacht. En nu dat wonderlijke achtste vers, over die omkering in God. Je zou kunnen zeggen, dat kan toch niet? De Heere, die is toch eeuwig dezelfde? Hij heeft toch geen berouw als een mens? De Heere heeft toch nergens spijt van? Je leest wel dat het de Heere berouwde en het smartende aan zijn hart dat hij de mens gemaakt had. Het lijkt wel of dat het voor de Heere ook een ontdekking is. Na de zondvloed zegt de Heer, ik zal de aarde voortaan niet meer door het water laten vergaan, want het gedichtsel van ons mensenhart is toch alleenlijk boos van zijn jeugd aan, net alsof de Heere gezegd heeft, ja. Een zondvloed helpt ook niet. Ik kan morgen wel weer een zondvloed sturen. Want dan begint het weer, de afkering van de Heer. Als je al die schriftgegevens bij elkaar neemt, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar de Heer drukt zich op menselijke wijze uit. Want in hem is geen schaduw van omkeer. En dan zou je daar wel wat over kunnen zeggen, over dat menselijk spreken van de Heer. Maar ik doe het liever niet. Waarom niet? Omdat wij misschien anders versluieren, bedekken, dat diep ingrijpende, dat God niet een Allah is, dat God niet een soort superintellect is, een reuzencomputer, die daar heel hoog verheven de zaken laat passeren. In een grote afstandelijkheid. Maar dat we op grond van de schrift mogen zeggen, we hebben met een levend God te doen. Ik zeg, ja, maar God kan niet bedroefd zijn. Laat dat nou eens even rusten. De schrift tekent ons een God die in zichzelf bewogen is. Al is het dan niet, och, wat moet ik zeggen, een menselijke emotie. Wij zijn als zondige mensen ook emotioneel. Ja, in die zin kan dat natuurlijk niet bij God. Is geen menselijke toorn, geen zondige blijdschap. Dat niet. Maar er is bij God wel beweging. Innerlijke beweging. En dat wil ik zo graag blijven zien. Want daar zit zoveel in. Laat ik het even met mijn woorden zeggen. God, die gisteren zei, daarom zal ik Efraïm verwerpen. God die gisteren zei, niet ontfermen, niet mijn volk. Wie God kan vandaag zeggen, toch ontfermt en toch mijn volk. En wat heeft dat te betekenen? Dat heeft voor mij dit te betekenen. Als wij te maken krijgen met het oordeel van God, als benauwdheid en angst ons overvallen, als er een vloek in onze oren klinkt en in ons hart, omdat je al mijn raad verworpen hebt. Nou komt je verwoesting als een werveling. Dan nog kan het gebeuren dat die God die vervloekt in één ogenblik zijn zegen wegschenkt. Dat is zo verrassend, zo onbegrijpelijk. Mensen zeggen wel eens, ja, maar dan is het te laat. Kijk uit, want straks is het te laat. Vind je het allemaal wel? Maar het is te laat. Het is te laat. Hier worden wij geconfronteerd met een situatie, met Efraïm, dat je zegt, het is al te laat. Er is niemand die de strop oversnijdt. Er is niemand die nog redding kan geven. Het is te laat. Ik weet wel, de Heer spreekt ook op zodanige wijze dat wij hem zullen vrezen en het zal ons wel gaan. En zo niet, het zal ons kwalijk gaan. Dat is eeuwig waar. Maar wij zijn te laat. En dan komt die Heere God en die vergunt ons een blik in zijn hart. In zijn binnenste. Het oordeel gaat door. Straks komt Assyriër. Ze hebben heel wat ellende en narigheid en ballingschap voor de boeg. Ze zullen worden weggevoerd. En velen zullen er vallen. Maar, hoewel dat oordeel doorgaat, de ballingschap komt, ziet de Heere daar met eerbied gesproken, die booswichten gaan weg. Ze hebben mij verworpen. Wat wijsheid zouden ze nu hebben? Die mij versmaden worden licht geacht. Die tegen mij zondigt doet zijn ziel geweld aan. Daar gaan ze. In grote rijen. En wat er dan nog ligt op de grond, neergestoken en geslagen. En nou spreekt God. Hoe zal ik u overgeven? O Efraïm, waar moet ik toch beginnen? Hoe zal ik u loslaten? Overgeven voor eeuwig aan de machten en de krachten. Aan jezelf en aan de Satan. Hoe moet ik dat doen? Hoe zou ik dat kunnen doen? Je uitleveren, Israël, aan de vijand. Weet God dat dan niet? Nee. Blijkbaar weet de Heer er geen raad mee. Met dat volk van ellendelingen. Leugenaars. Afgodendienaars. Hoe zou ik dat doen, zegt God. Nou, dat is voor God toch maar makkelijk. Als God zijn handen terugtrekt. Wij hebben onze handen al lang teruggetrokken. Wij hebben hem verlaten. Als God zich terugtrekt, dan is het afgelopen. Dan hoeft de Heere verder niks te doen. Nee hoor, want de duivel weet er wel raad mee. En de Assyriërs weten er wel raad mee. En de Egyptenaren weten er wel raad mee. Om dat volk van de aarde te verdelgen. Maar nou zegt God hoe? Ik heb dat nog niet eerder gezien, maar ik zie nu iets meer ook van het verband met dat zevende vers. Mijn volk blijft hangen. In die dood opgehangen. En net als God dat ziet, op hoe lage manier wij onszelf ophangen aan de afkering van hem. Net als God dat ziet, ziet God in zijn besluit, in zijn raad, die zoon hangen. Niet in zijn afkering van de vader, maar in zijn plaats bekledend lijden en sterven op Golgotha. Nou zou dat volk moeten blijven hangen in de dood, naar Gods rechtvaardig oordeel. Hij doet toch geen onrecht als hij toorn over ons brengt. Maar nou ziet God die ander, die om mijn afkeringen daar hangt. En waarvan God zich afkeert. Om hem te laten sterven. Onschuldig en toch schuldig. De zoon. De echte zoon van het huis Gods. en toch verworpen. En die zoon roept wel tot de Allerhoogste en verhoogt hem. Mijn God, mijn God, waarom heb ge mij verlaten? En nu gaat daar dat, nou menselijk gezegd zou je zeggen, dat rapande, dat weg moet, weg in de vergetelheid van de dood. Ze zijn al dood. Leven dood. En nou ziet God naar zijn eeuwige vrederaad, ziet hij dat kind van hem hangen aan het hout. Hij kan er niet af. En tegelijk ziet God die mensen daar gaan, weg. En nou die innerlijke beweging van Gods barmhartigheid. Hoe zou ik u? Ja, maar Heer, dat is verdiend. Heer, u doet geen onrecht als u nooit naar mij omziet. Heere, ik zal op 1000 vragen niet één antwoord kunnen geven, als u mij ter verantwoording roept. Ja, zegt God, maar kijk daar dan eens. Hem heb ik overgegeven. Al zo lief had ik de wereld, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Overgegeven. Tot aan het vervloekte hout des kruises. Hoe zal ik dan u overgeven, Efraïm, die ik heb lief gehad van eeuwigheid aan, die ik uitverkoren heb in Christus Jezus. Efraïm, ik wil u kastijden. Israël, ik wil u onder de roede doen doorgaan. Maar loslaten, overgeven aan de duivel, aan de wereld, aan de zonde. Ik kan het niet. Want mijn zoon wordt overgeleverd om uw ongerechtigheid. Och, God in zichzelf bewogen. Vanwege het offer van de zoon zijner liefde. Wij kunnen het niet begrijpen. Nee. Dat de Heer zulke beesten die minder zijn dan het redeloze vee, dat de Heer de verlegen is en zegt, hoe zou ik je nou los kunnen laten? Dan zou ik niet moeten zien op het offer, niet op mijn Christus. Maar nou ik daarop zit, zie, ik weet het niet. Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zebuïn? Dat waren van die plaatsen die bij Sodom en Gomorra lagen. Die werden door het oordeel Gods omgekeerd. En verdwenen van de aarde. Hoe zou ik u daaraan gelijk maken? Ik kan het niet, zegt de Heer. Mijn hart is in mij omgekeerd. Goddelijke omkering. Je kunt hier denken aan een uiterste bewogenheid waardoor het hart in beweging komt. Maar je kunt hier ook denken hieraan. Ik ben omgedraaid. Ik ben, het klinkt haast godslasterlijk, maar ik bedoel het met eerbied. Ik ben bekeerd. Tot andere gedachten gekomen. Mijn gerechtigheid en mijn heiligheid, die konden niet anders dan u buitensluiten. Voor eeuwig onder het vonnis doen verzinken. Maar ik ben omgekeerd. Want ik heb gezegd, wie wil met zijn hart borg worden voor dit geslacht? En er is één gekomen en die heeft gezegd, ik, Vader, ik wil gaan en komen om uw wil te doen. En daar is het hart van God omgekeerd. Als het ware. God, die het zelf heeft gedaan, de Heer Jezus, de Zoon, die het zelf heeft gegeven, aangeboden. Ik kom. Daar ligt het keerpunt. In de nooit begonnen eeuwigheid. En daar ligt het keerpunt vandaag nog. Ik denk er misschien een beetje te menselijk over. Maar ik denk telkens op zo'n manier. Dat God gereed staat om met één klap alles weg te vagen. Mij. Ons. Omdat die terrein van ogen is dat hij het kwade kan aanschouwen. En dat op dat eigenste moment weer die goddelijke omkering, ik zeg nogmaals, het is menselijk gedacht, die omkering in God. Want daar staat die Christus aan de rechterhand. En die bidt. Weet wel, je kunt zeggen, de Vader heeft toch zelf lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is waar. Maar de Vader haat alle ongerechtigheid en alle zonde. Die wij hebben. Die we zijn. Maar nou die omkeer in God. En nu door die omkeer, zegt God, en in die omkeer, waarin God als het ware bezig was om de aarde schoon te krijgen. En om heel Israël en Efraïm en Juda voor goed weg te doen. Daar keert hij terug tot dat eeuwige uitgangspunt in de beginnen. Was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Verlossing. Ontferming. Eeuwige onvoorstelbare liefde. Mijn hart is in mij omgekeerd. En net wat ik op mijn eigen zoon zie, die daar blijft hangen, aan het hout, is al mijn berouw ontstoken. Dat zou je in onze taal zo kunnen weergeven. Daar zie ik je weer liggen. Op het vlakke des velds. Geen oog had medelijden met u. Vertreden in uw bloed. naakt, afzichtelijk. Maar uit die goddelijke omkering had ik medelijden met u. En ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. Dat gaat zich herhalen nu. Mijn berouw is te samen ontstoken. Dat is liefde. Dat de Heere God, die de roede niet spaart, dat doet hij niet. Maar dat diezelfde God in Christus Jezus er nou wenend bij staat. Vervuld van innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Om zo'n vagebond te redden. Te zaligen. Vrij te spreken van de schuld, van de smet en van de vloek van de wet. Het is niet in woorden te zeggen. Maar je zou daar wel zoveel van willen opeten, dat je in blijdschap zou mogen sterven, om hem daarvoor eeuwig te loven en te danken. En om verlost te zijn van jezelf, van de afkeringen, van de zon. Om, ja, de paus kust de grond als die ergens komt. Maar Rutherford schreef, meen ik, voor ene kus van Jezus' mond geef ik heel de zwarte grond. Om hem nu eens naar waarde te mogen bewonderen en groot maken. Dat dit waar is. Dat God hier ruimte voor gemaakt heeft. In hem die als een vloek heeft gehangen in het hout. En dat God nu zegt. Geduld. Verderf hem niet. Laat hem nog leven. Ik wil mijn zoon aan hem openbaren. Dat God nu draagt en verdraagt. Om die allerliefste heren en zaligmaker. Die door hemel en aarde werd buitengesloten. Nu kan het ook, al mijn berouw is te samen ontstoken. Als de Heer dan dat stelletje booswichten ziet gaan, en naar zijn rechtvaardige tucht, hevig worden ze geslagen. Maar de Heer zegt, ik zal u niet overgeven voor eeuwig. In de handen van de duivel en van de zonde. Ik kom terug. Ik zal mij over u weder ontfermen. En gij zult ervaren. Een klein ogenblik is er in zijn doorn. Maar een leven in zijn goedgunstigheid. En ik zal u onvruchtbare toeroepen, vrolijk te zingen, want uw vrucht is uit mij bevonden. Wat een dierbaar evangelie, midden tussen de oordelen in. Het gunt ons juist daar in een blik, in het ondoorgrondelijk mysterie God in zichzelf bewogen. God in zijn Christus zich ontfermen. Ach, dat wij het mee mogen nemen. We kunnen het niet meenemen. Maar dat we moed eruit mogen scheppen. Niet moed tot het kwade. Nee. Maar om te zeggen. Trek mij. Ik zal u navolgen. Bekeer mij. Ik zal bekeerd zijn. Genees mij, Heere. En ik zal genezen zijn. Om te zeggen, ach Heere, ik heb alles verspeeld. Maar u zou uit louter genade u kunnen ontfermen over de grootste der zondaren. Om zo vervrijmoedigd te worden door de geest der genade en der gebeden. Om tot hem de toevlucht te mogen zoeken. En aan de ene kant zeg je, ja maar, dat kan toch nooit voor zo een. Maar zijn stem zegt wat bij mensen onmogelijk is, is bij mij mogelijk. Want hiertoe heb ik mijn zoon gezonden in deze wereld. En ik heb hem voorgesteld tot een verzoening uwer zonde. Amen.